We lezen inderdaad vanmorgen twee gedeelten uit het Oude Testament, uit het boek van Jeremia, hoofdstuk 31, vers 27 en 34, waar we lezen wat Jeremia mag doorgeven. Hij had lekker geslapen, las ik. En dan beginnen we. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren. En zoals ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, kwaad te doen en te vernietigen, zo zal ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen, spreekt de Heer. Dan zal men niet meer zeggen, als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Maar zal wie zondigt om zijn eigen zonde sterven? Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. En dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij al, spreekt de Heer. En ik zal hun zonde wegnemen, vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. En dan uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matthäus, lezen we de woorden die Jezus sprak aan de maaltijd met zijn leerlingen. In hoofdstuk 26 vanaf vers 31, zeg ik dat goed? 21, ja. En onder het eten zei Jezus tegen hen: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. En dit bedroefde hen zeer. En de een na de ander vroegen ze hem: ik toch niet, Heer? En hij antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ik ben het toch niet, Rabbi? En Jezus antwoordde: jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood en sprak het zegengebed uit. Brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, want dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Tot zover ook dit schriftwoord. Je bent echt gelukkig als je dit mag lezen en er wat mee mag doen in je leven. Laten we met elkaar zingen uit de nieuwe psalmbereiding. Zegt dat goed?
We gaan naar de woorden van Jeremia. En nou, de reden waarom Jezus ze gebruikt in de nacht dat hij verraden werd. Er staat meditatieve muziek. Is dat er? Ja, mooi. Dan hebben we daarna even rust en kunnen we genieten van de muziek om de woorden weer te overdenken. En dan zingen we uit de bundel Hemelhoog van lied 527, de coupletten 1, 2, 6, 9 en 11. Dus Hemelhoog, 5, 27, 1, 2, 6, 9 en 11. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om bij een groep te horen? Ik heb een stukje gelezen over de jeugdcultuur. Dat je aan kleding kunt zien, aan gedrag en aan taal kunt horen. Aan gedrag kunt zien, taal kunt horen. Bij welke groep en zelfs nog welke groep mensen behoren. Vraag me niet dat ik dat helemaal ga uitleggen, maar we snappen het eigenlijk allemaal. Ik zit in de knoop met mijn microfoon. Hetzelfde geldt voor mensen die bij een bepaalde kerk horen. Daar zijn ook kledingcodes soms. Als je bij een supportersgroep van een voetbalvereniging hoort. Als je in de groep in de klas of op je werk in de smaak wil vallen. Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Bedenk even of je in je eigen bestaantje een club hebt waar je voorwaarden tegenkomt. Als ik even nadenk, dan denk ik dat ze van de meeste predikanten verwachten dat ze altijd met jasje dasje lopen. Ja, daar ga ik niet aan voldoen, dat weet ik al. Nou is de volgende vraag. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om bij God te horen? Nou kun je natuurlijk al wel raden dat ik ga zeggen dat je niet aan voorwaarden moet voldoen. Maar ik ga je ook vertellen dat je gedurende de preek bij jezelf voorwaarden gaat verzinnen. Dat je gaat verzinnen aan wat voor voorwaarden je moet voldoen om bij God te horen. Om in zijn liefde te leven, om bij zijn koninkrijk te horen. Dat ga je vanzelf verzinnen. Want dan moet je toch minstens, weet ik veel, je moet belijdenis hebben gedaan. Of je moet toch wel een oprecht geloof hebben. Je moet geloven dat Jezus de Zoon van God is. Nou, wat voor voorwaarden dan ook. En dan kun je zeggen, ja, maar dat zegt de Bijbel toch? Nou, dat geloof ik ook wel. Ik geloof zeker dat wij als mensen hier in de tijd, als we de Bijbel pakken, dat wij daar voorwaarden in kunnen verzinnen en vinden, waaraan wij dan zeggen van, kijk, dat moet je doen om bij God te horen. Maar dan is de volgende vraag, kun jij dat? En die bedoel ik heel serieus. Ja, ik ga nu niet alle dingen behandelen. Het wordt veel te veel. Maar ik durf de uitdaging aan dat als één van jullie zou zeggen, en doe het dan vanmiddag maar of woensdag, dan hebben we weer een bijpraatavond. Als één van jullie zou zeggen, Peter, dat over die voorwaarden, ik snap het helemaal, genade, liefde, prachtig, 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 prachtig. Maar de Bijbel leert ons toch dat je daar wel aan moet voldoen. Dan zal ik waarschijnlijk zeggen, ja, daar heb je gelijk in, want je komt natuurlijk met een bijbeltekst. Tuurlijk heb je dan gelijk. Maar dan vraag ik vervolgens aan je, dus kijk uit wat je vraagt. Dan vraag ik vervolgens aan je, kun je eraan voldoen? Dus wees gewaarschuwd. Die vraag krijg je dan. En dat is niet omdat ik je dwars wil zitten, maar omdat ik je wil leren wat Jeremia zegt. Want wat Jeremia zegt is nogal revolutionair. Maar pak maar even één voorbeeld en dan stop ik in de inleiding, gaan we naar Jeremia toe. Pak nou één voorbeeld. Bijvoorbeeld dat je zegt van nou, op zijn minst moet je dan toch wel geloven in Jezus. Oké, als je dan ook nog eens een keer met z'n allen erover eens bent wat je dan precies bedoelt daarmee, dat mag, hè, dat kun je dan met elkaar bespreken. Vraag ik aan je, geloof jij echt in Jezus? En dan malen we net zo lang door totdat jij ook eerlijk bij jezelf gaat zeggen, niet dat ik jou daartoe dwing, maar dat gaat vanzelf gebeuren, dat jij ook twijfelt. Dat jij het ook niet altijd weet. Dat jij ook wel dingen in Jezus ziet waarvan je denkt, ja, maar dat doe ik niet. Wil ik je nou dwars zitten? Nee, ik wil je laten zien dat de voorwaarden die je zelf kunt stellen, het uiteindelijk niet redt. Dus er is iets anders aan de hand. Er is iets aan de hand met die voorwaarden en met God. En nou gaan we naar Jeremia. Kom straks aan het eind, kom ik weer terug op die voorwaarden. Jeremia. Nou, een enkeling onder jullie weet dat. In de tijd van Jeremia 31 was het volk Israël, dat was verdeeld in twee kampen. Twee groepen. Je had Israël en Juda. Nou, dat hebben we gelezen. Harry ging ons voor. Israël en Juda. En Israël was al lang, dat waren de 10 stammen, die waren al heel lang geleden, waren die in ballingschap gevoerd naar Assyrië. Dat zit nu in zo'n beetje Koerdistan, dus zeg maar, Noord-Iran, Irak, Zuid-Turkije. Daar zaten de 10 stammen, die waren naar Assyrië vervoerd, gedeporteerd. En later was ook Jeruzalem gevallen en waren, hè, onder Sanherib was dat, en waren de stammen Juda en Benjamin, die waren weggevoerd en die zaten gedeporteerd in Babel. En dat moet je dan, nou ja, zo'n beetje zuiden, ten zuiden van Bagdad, zeg maar. Dus een stukje naar het zuiden, bij de Eufraat en de Tigris, daar zaten de 2 stammen. Althans, wat er van over was. Want we weten uit Jeremia en uit Ezechiël dat de club, de groep mensen die over was van het volk van God, dat het maar een heel klein clubje was. En dat niet alleen, maar dat ook van dat kleine clubje en nog maar een klein, nog kleiner clubje geloofde in God. Geloofde in het beloofde land. Geloofde dat ze terug zouden komen in Jeruzalem. Sterker nog, op het moment dat het gaat gebeuren, dat koning Kores tegen ze zegt, jullie mogen terug naar Jeruzalem. Jullie mogen terug en de stad herbouwen, de tempel herbouwen. Dat maar een heel klein gedeelte van Juda, is dat dan in dat geval, terugging. De rest bleef lekker in Babel, want ze zagen het niet meer zitten of geloofden niet. Vonden het daar ook wel oké. Dus ten tijde van Jeremia 31 was het volk van God een klein stukje nog, een klein beetje van wat het ooit geweest was. Vandaar ook die woorden dat Jeremia zegt, luister, ik ga Israël en Juda inzaaien met mensen en dieren. Waarom staat dat er? Omdat ze eigenlijk tegen elkaar zeiden, nou moet je kijken, hier nog een paar grijze koppetjes die geloven in God. En voor de rest, alle jeugd is weggetrokken, alle 20ers en 30ers die hebben hier in Babel hun bestaan gevonden, zijn ook verdwenen, dus wij hebben geen toekomst. Nou, Jeremia 31 zegt dan, nee, God zegt, ik ga Juda en Israël inzaaien met mensen en dieren. Dus het wordt weer veel, het wordt weer groot. Nou, dat is mooi. Maar dan zegt hij iets heel merkwaardigs, want dat volk, dat was dus het besef van God kwijt. Zoals heel veel in onze tijd ook, misschien hier in de kerk ook al wel. Dat je bij jezelf denkt, oké, we gaan zo meteen avondmaal vieren, maar waar is mijn besef van God? Geloof ik het zelf allemaal nog wel? Zit ik er nog wel zo in, dat ik ook werkelijk de gemeenschap met al deze mensen hier ook werkelijk meemaak in Christus Jezus? Of moet ik bij mezelf zeggen van nou, ik weet het nog zo net niet. Ik weet niet wat ik er nou mee heb. Ik weet niet hoe dat nou precies in elkaar zit. Snap je? Zo voelde dat volk zich. En we kennen ook de klaagliederen die ze daar zongen. Dat kleine restje mensen. Nou zegt Jeremia, en ik vraag je om de Bijbel erbij te pakken. Dan kun je dat gewoon ook meemaken. Nou zegt Jeremia, en ik begin dan bij vers 31, want 27 sla ik even over, maar dat heeft wel zijn setting nog, maar dan zegt Jeremia, de dag zal komen, vers 31, ja, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond, en dat woord neemt Jezus in zijn mond zometeen, een nieuw verbond ga sluiten, een ander verbond dan dat ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Er zit verbazing in deze woorden. Er zit verbazing in deze woorden. Luister, ik heb een verbond met jullie gesloten en Joost mag weten hoe je dat gedaan hebt, maar je hebt het gebroken. Daar zit verbazing in. Het is niet zozeer een veroordeling van, en die stomme, en ze zeggen, en, nee. Er zit van, ik heb een verbond, help. Ik heb een verbond gesloten, daar hebben we de vorige week over nagedacht, dus met andere woorden, ik heb mijn belofte gegeven. Ik heb een verbond met jullie gesloten. Hoe is het nou in de wereld mogelijk dat jullie dat hebben verbroken? Alsof God eigenlijk, daar had ik helemaal geen rekening mee gehouden, dat je buiten mijn liefde zou gaan, dat je buiten mijn genade, geen rekening. Ik had zelfs niet gedacht dat je het kon, maar het kon wel. Jullie hebben het verbroken. Nou weet je wat, ik ga het nog een keer opnieuw doen. Ik ga een nieuw verbond, ja, nu snap je hem, hè? Ik ga een nieuw verbond sluiten. Niet zo eentje als met jullie vaderen, want dat konden ze verbreken, blijkbaar. Hé, nieuw verbond. Nou, moet je kijken hoe het nieuwe verbond eruit ziet. Dan zegt hij, dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. En dan krijg je hem. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Dus Jeremia die zegt, luister. God zegt, tot mijn stomme verbazing hebben jullie het verbroken. Nou, dat gaan we niet meer toelaten. Ik ga mijn Torah, mijn genade, mijn liefde, bron, hè, mijn woord, ga ik in jouw hart leggen. Dus wat er ook uit je hart komt, het is altijd het woord van God. Niks anders meer. Gewoon, daar ga ik voor zorgen. Dat je bij wijze van spreken wil zeggen van ik geloof niet in God, dat die woorden gewoon niet uit je mond komen. Want het zit niet in je hart. Ik schrijf mijn wet in jouw hart. En mijn geest in jouw binnenste. Dus alles wat je wil gaan zeggen als je denkt, ik ga zo lekker dwars zitten, ik ga lekker boos wezen, gaat je niet lukken. De liefde van God komt eruit. Dat gaat God doen. Even voor de goede orde. Het is nogal een dwingeland af en toe, God. Want hij laat je dan ook niet meer toe dat je het verbond breekt, want dat kan niet meer. Het woord van het verbond woont, leeft in je hart. Dus je kunt het niet meer breken. Er komt niks anders uit dan de liefde van God. Er komt niks anders uit dan zijn genade. Dus je kunt het niet meer breken, dat gaat niet. Want de gedachte dat je bij God weg zou gaan, heeft hij weggenomen. Die is er niet meer. Die is verdwenen.
Hoe je er ook over denkt.
En dan zegt hij. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen. Met andere woorden, nou zeg. Wat moet ik? De microfoon iets hoger zetten. Zo? Blijft hij dan wel hangen? Voor de mensen thuis, ik heb constant ruzie met mijn microfoon hier. Nou, het zijn mijn woorden. Oren, het zijn mijn oren. Maar Hans, ze vliegen zo lekker. Waar was ik? Oh ja, dan moet je luisteren. Als Gods woord, dus als zijn geest in jouw binnenste zit, dan is het niet meer nodig dat je bijvoorbeeld aan kinderen, categorisatie, leergroep afgelopen. We hoeven je niks meer te leren. We hoeven je niet meer te leren om God te kennen. Zegt Jeremia, hè? Dat hoeft niet meer. Waarom niet? Omdat van de jongste tot de oudste. En er staat echt van het kleinste kind tot de oudste grijzaard. Zullen ze mij kennen? Ja, geen wonder, Heer. Als u uw woord in ons hart geeft, uw geest in ons binnenste, uw liefde uitstort en dat alleen maar kan groeien, dan kennen we ook niets anders meer dan u. Dus dan is het heel logisch. Ja. Dan is het heel logisch dat de kinderen u kennen. Dan is het heel logisch dat als je dan iets aanbiedt in de liefde van Christus, dat dan een kind meteen zegt, ja, God houdt van mij. Oeh. Maar dat doen ze nu ook. Hebt u ooit een kind van 3, 4 jaar dat je vertelt van de liefde van God horen zeggen, maar dat geloof ik niet? Heb je ooit een kind, als je liefde aanbiedt, horen zeggen, dat moet ik niet? Dus wat Jeremia hier zegt, is eigenlijk al aan de hand. Zou het misschien zo kunnen zijn dat wij er een probleem van maken? Kom ik zo op terug. Goed, zegt Jeremia dus, men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeten en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Met andere woorden, God schrijft een nieuw verbond waar geen enkele voorwaarde meer in zit. Ja, of is iemand van jullie nog zo slim dat hij zegt, ja, er zit er wel eentje in. Ik zie hem niet. Geen enkele voorwaarde. Want God schrijft zijn wet in ons binnenste. Hij stort zijn geest over ons uit. Zal aan onze zonden niet meer denken. Van jong tot oud. Iedereen zal de Heer kennen. We hoeven elkaar zelfs niet meer te onderwijzen in de liefde van God. Want iedereen zal God kennen. Dat zegt Jeremia. Waarom zegt hij dat tegen dat volk in ballingschap?
Omdat dat volk in ballingschap met een probleem zit. Zij zitten met het probleem, wat hebben wij verkeerd gedaan dat we hier in ballingschap zitten? Nou, daar konden ze nog wel achter komen. Maar wat moeten wij goed doen om in de stad van vrede te wonen? Dat wisten ze niet. Heer, wat moeten we doen zodat u niet meer kwaad bent? Wat moeten we doen zodat we weer terug kunnen naar Jeruzalem, dat we weer terug kunnen naar het verbond? Zegt God, nee, niet jij. Nee, daar begin ik niet meer aan. Want dat oude verbond waar ik van jullie van allerlei dingen eiste, dat is, nou, tot mijn stomme verbazing hebben jullie dat gebroken. Hoe is het mogelijk? Maar je hebt het gedaan. Dat gaan we niet meer doen. Nee, ik stort mijn liefde uit over jullie. Ik vul jullie met mijn liefde. Ik zal jullie tot een God zijn. Jullie zullen met mij tot een volk zijn. Dat wil zeggen dat ook alles wat we doen, alles wat we zeggen, de liefde van God gaat weerspiegelen en uitdragen en verspreiden en noem het verder. Jullie zullen mijn volk zijn. Dat als de mensen naar je kijken, dat ze zeggen, oh, dat is het volk van God. Oké. Dit is het nieuwe verbond dat ik met jullie ga sluiten. En als mens sta je daarbij en je kijkt ernaar. Zelfs de vraag of je het wil, is niet meer van toepassing. Stel je voor dat ik tegen God zou zeggen, ja, maar Heere God, wil ik dat eigenlijk wel, dat u dat doet? Waarom zou God die vraag nou niet beantwoorden van, ja, nou, dat moet je dan maar zelf uitmaken. Omdat God weet dat als ik het zelf uitmaak, dat het fout gaat. God wil niet dat iemand verloren gaat. Dus als iemand van ons zegt, Heere God, we snappen het wel dat u dat allemaal, maar ik weet niet zo zeker of ik dat wel wil. Zegt God met de woorden van Jeremia 31, dat laat ik niet meer toe. Ik laat niet meer toe dat je het niet wilt. Want ik geef je mijn wet, mijn geest, en die geest van Christus, die geest van God, roept alleen maar, Abba, Vader. En nu de nacht waarin Jezus werd verraden. Er wordt heel veel gezegd over Judas. Ik heb het ook opgegeven om dat te lezen. En Judas wordt in preken nog wel eens aangehaald om ons erop te wijzen dat wij misschien wel verraders zijn. En dan dammen op te werpen, zo van dat wij er eigenlijk niet bij horen. Want je weet toch wat er met Judas gebeurde. Vind ik goed. Kom er vanmiddag maar over praten, kom er woensdag maar over praten. Vind ik helemaal goed. Maar ik let niet op wat Judas doet. Ik let op wat Jezus doet. Want Judas die zit daar in die kring. En Jezus die zegt het heel eerlijk. Ook in de kring van het nieuwe verbond. Eén van jullie gaat mij verraden. Het opmerkelijke is dat ze opeens allemaal zeggen, ik toch niet. Wat, is dat nou een soort heilig toneel? Nee, als jij jezelf kent, dan weet je dat al die woorden van genade van God, dat je dan bij jezelf denkt, ja maar morgen verraad ik u weer hier. Dus je weet het zelf. En je vraagt aan God, maar ik verraad u toch niet, hoop ik. Woorden van Jeremia, nee, want ik geef mijn wet in jouw binnenste. Jouw geest, mijn geest, in jou. Maar ook Judas die vraagt het. En die vraagt, ik toch niet, Heer? En dan zegt Jezus de woorden, jij zegt het. Dus hij laat het in het midden liggen. Maar wat doet hij vervolgens in die stilte? Want het is een stilte waarin Jezus ons aankijkt. Het is een stilte waarin Jezus ons aankijkt. En dan zegt, oké, ik hoor jouw woord. Ik hoor het je zeggen. En hij neemt een brood, spreekt de dankzegging uit, dat doe ik zo meteen ook. Spreekt de dankzegging uit, breekt het en geeft het aan Judas. Dit is mijn lichaam. De beker, het nieuwe verbond in mijn bloed. Dit is wat God doet. Dit is wat God bij monden van Jeremia bedoelde. Het ligt hem niet aan de voorwaarden in jou. Het ligt hem niet in of jij alle antwoorden van de dominee en de kerkraad op de belijdenisgesprek kon beantwoorden. Want wij weten allemaal, zeker zij die net zo oud zijn als ik of ouder, dat je die vragen van tevoren kon leren. En je wist, als hij vraag 16 krijgt, krijg ik vraag 17. Dan zat je onder de tafel, zat je je boekje te bekijken. Dat gaat tegenwoordig anders. Ja? Maar, dus je weet dat het niet aan jou ligt. Je weet dat de voorwaarde ligt niet aan jou. Maar hoe lastig is het nou voor ons om de woorden van Jezus te horen en te zeggen, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat vergoten wordt voor velen. En hij reikt jou de beker. Lieve mensen, welke voorwaarden, en dan bedoel ik het echt letterlijk tot in mijn tenen, welke voorwaarden moet jij in Gods naam nou nog hebben om die beker niet aan te nemen en door te geven aan een ander? Gaan we dat nou eens uitleggen. Wat blijft er nou over als God al eeuwenlang heeft gezegd dat hij het zal gaan doen? Al eeuwenlang heeft gezegd dat hij zonde vergeeft. Al eeuwenlang zegt, en wij geloofden niet, totdat Jezus kwam. En Jezus breekt het brood, geeft de beker door en zegt, dit, lieve mensen, is het nieuwe verbond. Het zal toch niet zo zijn dat God vanmiddag moet zeggen, er zijn nog steeds mensen die mijn verbond breken. Hoe is het mogelijk? Want dat is waar het om gaat. En dan komen we terug helemaal aan het begin. Ik vroeg je, wat voor voorwaarden moet je hebben? En ik meen het echt heel oprecht. Wat voor voorwaarden moet je hebben als je deze God in Jezus Christus ontmoet en deze God in Jezus Christus reikt jouw brood en beker met de opdracht om zijn naam, zijn lichaam te zijn in deze wereld, uit te zaaien enzovoort. En dat beweging van nou, reik het aan anderen, deel het maar uit, wees het maar. Wat voor voorwaarden moet jij hebben? Ja, zeggen we dan, maar je moet wel geloven. Nou, daar steekt de apostel een stokje voor, als die zegt, maar dat geloof is niet uit jezelf. Dat is een gave van God. Dus ieder die nu zegt, joh, dominee Peter, we snappen hem. We snappen hem dat als God het ons aanbiedt, dat wij niets anders kunnen dan aannemen. Omdat hij God is. Omdat wij niet zonder zijn liefde kunnen leven. Weet je hoe dat heet, dat antwoord? Dat heet geloof. Ja, maar ik weet niet of ik wel geloof. Wel waar, heb je net gezegd. Ga nou niet nog eens een keer allerlei andere voorwaarden erbij halen. Maar ik aanvaard dat God zijn zoon heeft gegeven tot volkomen verzoening van al jouw zonden. Punt uit. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En hij reikt het Judas aan. Zijn we allemaal Judassen? Jongens, let alsjeblieft niet op jezelf. Let op God in Christus Jezus. En hoor zijn woord. Vandaag sluit ik in Christus Jezus met jou een nieuw verbond. En je hoeft niemand meer te leren kennen de Here. Want van de allerjongste tot de alleroudste zullen ze mij kennen in brood en beker. Amen.